Dames en heren, welkom bij Pilotenpraat, de podcast waarbij bevriende piloten Bart en Geertje meenemen in de wonderenwereld van de luchtvaart. Misschien vraag je het jezelf al af, wat gebeurt er daar in die cockpit en daarbuiten? Je hoort het in Pilotenpraat.
Piloot, piloot, ik word piloot.
Hey, die Bart.
Goedemiddag.
Ja, goedemiddag. Ja,
morgen nog. Ja. Zelfs nog morgen. Lange dag al.
We zitten in jouw studeerkamer op dit moment.
Ja, studeerkamer annex rommelhok op dit moment nog. Ja. Maar het wordt een mooie studeerkamer. Dat is het idee.
Want ja, misschien even voor de luisteraars. Die verwachten natuurlijk dat wij gewoon iedere week natuurlijk een gastspreker hebben.
Ja, we
moeten ze even teleurstellen. We hebben deze week geen gastspreker. Maar het komt een beetje door mij. Omdat ik acuut geopereerd moest worden aan mijn ruggenmerg, omdat er een zenuwklem zat. Dus ja, daardoor kwamen we een beetje in de knel met de planning. Maar wat we zeggen, the show must go on.
Ja, zeker.
Dus we hebben natuurlijk wel weer voor onze trouwe luisteraars een mooie uitzending. Dus ja, ik heb verdomd weinig gevlogen de laatste tijd.
Ja.
En jij?
Ik heb ook heel weinig gevlogen. Ik ben redelijk wat op vakantie geweest, eerlijk gezegd.
Ja, ik zag het. Ja.
En dat was ook een beetje een ding. Ja, ik was op vakantie.
Ik noemde je al de vakantieman.
Bart de vakantieman.
Lekker. Nee, skiën?
Ja, skiën eerst. Daarna heb ik nog een dagje in de simulator gezeten. En daarna ben ik eerst met vrienden en daarna met mijn vriendinnen. Zijn we gaan skiën, zijn we gaan fietsen in Frankrijk, in Annecy.
Lekker.
Prachtig. Ja. Dus dat was heel leuk. En toen de afgelopen week teruggekomen. En nu gisteren weer in de simulator gezeten. En vanmiddag gaan we op pad voor 4 dagen.
Ja, de plicht roept weer vanmiddag.
Ja, de plicht roept weer.
Nou, en 4 dagen is wel serieus.
Jawel, ja. Wel een dagje over in Birmingham. Maar het wel
zwaar geweest, Birmingham?
Ja.
Ja?
Ja, eerlijk gezegd.
Het is niet heel bijzonder, hè?
Ik vind het helemaal...
Ik ben ook wel eens geweest, maar...
Je kan er lekker eten, dus dat ga ik denk doen. En naar de gym, maar de stad zelf heeft niet heel veel...
En je kan naar de pub.
Ja, de pub, ja.
Dat,
maar niet heel veel bezienswaardigheden of iets daar. Ja, je hebt zo'n kanaal, dat zit achter het hotel... die serie Peaky Blinders?
Ja, absoluut.
Ja,
absoluut.
Daar is volgens mij ook een gedeelte opgenomen.
Ja.
Als ik het goed heb.
Ja.
Maar dat is het ook een beetje.
Jij neemt je Peaky Blinders pet mee.
Ja, gisteren aan de kapper, hè? Je zit in de opscheren, zie je, en dan het lange haar, dus petje op en dan loopt hij ook rond, hè?
En heb je een beetje een leuk cockpit maatje maar meegaan?
Ik ken hem niet. Nee, Okay. Nee, ik heb wel gezien wie het is, maar ik ken hem niet.
Bekend.
Dus we gaan het zien. Nee.
Leuk.
En de cabine heb ik ook nog niet gezien. Eerlijk gezegd, ik heb hem nog niet heel goed verdiept in de vlucht.
Laat je lekker verrassen.
Ik laat me verrassen. En als we op het bemanningscentrum zitten, dan gaan we met de vluchtvoorbereiding starten.
Leuk.
En het leuke, dat is misschien wel weer iets technischer, maar tegenwoordig hebben we dus een performance app.
Ah, kijk.
Ja, zeker. Dus
je hoeft minder te rekenen.
Nou ja, rekenen deden we zelf al niet, deden de computer natuurlijk. Maar we moesten wel alle input geven eigenlijk.
Ja.
En dan kwam er een printje. En daarop stonden dus de take-off getallen.
Oh, je kreeg nog een oldschool printje.
Ja, oldschool printje, ja. En,
maar dat deed je op het bemanningscentrum dan al?
Nee, dat deed je in het vliegtuig. Dus
vanuit dat printertje.
Ja,
wat,
dan heb je zo'n oud oldschool printertje.
Ja, ik ken het.
En daar kwamen dan de getallen uit.
Een soort faxrol is dat, toch?
Ja,
echt grote kassabon.
Ja, echt zo'n grote kassabon, inderdaad. En dan is die af en toe op, of werkt weer niet, of hij drukt niet goed af, want het is een laserprinter.
Ja.
Dus het is... En nu hebben we tegenwoordig een performance app. En die is sinds een aantal dagen live.
Dus helemaal bij de tijdsuur. Dus die geeft dan automatisch aan bij de runway. En
ja,
bij
de runway. Ja, hij pakt de actual weather.
Oké, dus hij pakt gewoon van de meter, pakt hij het weer.
Ja, en dat kunnen we zelf nog wel aanpassen. Stel, een paar graden kouder of warmer als we dat willen. En dan pakt hij dus de getallen. Dus take of weight, V1, V-rotate, V2. En
top.
Dan daarmee gaan we dus... ik ga dat voor het eerst dat ik hem live ook ga gebruiken. Dus voor mij is het ook weer een nieuwe geitje.
Tof.
Ja.
En die doet het in-air, doet hij het ook. Ja, en jullie hebben natuurlijk wel gewoon data in de cockpit. Dat heb je niet nodig.
Ze zijn er mee bezig. Oh, af en toe lopen we een beetje achter. Hè? Dus er is wifi aan boord, niet elk vliegtuig.
Okay.
En ze zijn bezig met een stabiele verbinding voor de cockpit en voor de manning.
Ja.
Dat die ook gewoon echt live data kunnen krijgen.
En natuurlijk, je weet natuurlijk niet altijd welke baan je gaat krijgen om te landen.
Nee, zeker niet. Dus,
en normaal deed je dat dan gewoon letterlijk in jullie FMS invoeren. En dan kwam het uit het printertje waarschijnlijk.
Ja, maar, zeker.
Ja.
En we hebben natuurlijk nog een oude QRH. En daarop moest je echt interpoleren. Hè?
Ah, gewoon echt even in de tabellen kijken.
Landing distance, baan is 2600 meter. En dan pak je de tabellen erbij. Flaps 40, flaps 30. En je snelheid, je gewicht.
Ja.
sloop, temperatuur en dan kom je op een getal uit.
Ja, grappig. Bij mij komt dat dus gewoon allemaal uit het toestel al automatisch. Ja. En ik heb ook zo'n performance app waar ik dat al gewoon in kan vullen. En dan kan ik ook gewoon zeggen, gewoon pak gewoon wind en weights. Ja. En dan laat hij het gelijk automatisch
Bizar.
Automatisch in. Dus
het is wel de toekomst, maar af en toe grote bedrijven. En natuurlijk, ja, dat is denk ik ook met Airbus en Boeing. Misschien is Airbus wat verder erin. Maar Boeing is natuurlijk af en toe
old school. En tekent hij dan ook gewoon nog een ouderwets envelop? Plaatje, een graph?
Nee, dat doet hij niet.
Want dat krijg ik wel. Ik krijg gewoon heel mooi te zien of ik nog binnen de envelop zit.
Volgens mij dispatch krijgt dat wel te zien, maar wij krijgen dat envelopje niet te zien.
Omdat bij ons is natuurlijk ook nog wel eens, soms moet er echt een beetje spelen. Bij ons kan soms gewoon letterlijk 100 of 200 pond brandstof het verschil maken tussen of we wel of niet weg kunnen qua take of weight. En als we veel passagiers hebben en veel bagage.
Ja.
Maar dan is dat handig om dat grafiekje te zien. Want dan zie je een beetje, ik ben nu zoveel, zit ik er buiten. Mm-hmm. Dus dan kan je makkelijk inschatten, oké, we moeten nu een klein beetje of toch wel serieus veel brandstof minder meenemen.
Ja, die heb ik al gewoon tijden niet meer gezien. Die
tijden niet meer.
Nee. Dus dat is de performance app. Dus dat is weer wat nieuws.
Leuk.
Ja, heel spannend.
Tof. En die is gelijk voor alle modellen die jullie in de float hebben geïntroduceerd?
Ja.
Alleen voor 7.3 nog?
Nee, Cityhopper vloog er al mee met een performance app. En volgens mij de Airbus divisie ook al. Dus de 330 in dit geval.
Ja.
En nu op de triple en de 7.8 en de 7.3 hebben we hem nu ook.
Want bij de 7.3, jullie hebben natuurlijk een aantal types 7.3's, maar hebben jullie binnen die types ook dan weer verschillende motorenpakketten?
Ja. Okay. Ook nog. Dus 22k en 24 en 26 duizend pond trust.
Okay. Want wat zit er bij KLM altijd? Wat is de leverancier van de motoren? CFM.
Voor 7.3 CFM.
CFM, okay.
Ja, CFM 56 /2B.
Want je kan ze ook met Rolls Royce krijgen.
Ja, Rolls Royce, Pratt & Whitney ook nog.
General Electric misschien zelfs ook nog.
Op de triple zitten die GE90's, die gigantische. En op de 7.8 volgens mij Rolls Royce. Maar daar hebben ze heel veel problemen mee gehad. Of Norwegian heeft daar, KLM ook voor, maar Norwegian heeft daar heel veel problemen mee gehad. En dat was volgens mij ook een van de redenen dat het... het ging al niet zo goed natuurlijk, financieel.
Nee, precies.
Toen de tijd. Maar ook door die Rolls-Royce motoren.
Konden ze minder vliegen. Ja.
En er zijn redelijk wat problemen op de E2, hè? De Embraer.
Ja, ik begreep het. Dat er heel vaak storingen zijn. Dat ze soms met de handen in het haar zitten van... Ja. We kunnen weer niet andere storing vliegen. Ja.
Want volgens mij, we hebben er 14, of KLM heeft er 14. KLM heeft er 14 van die kisten. En volgens mij staan er 7 of 10 nu gewoon aan de grond.
Ja, moet je nagaan.
Probleem met de motoren.
Ja, ongelooflijk.
Het schijnbaar is best makkelijk op te lossen, maar er is gewoon gigantische wachttijd.
Ja, en ook heel veel onderdelen tekorten nog steeds in de wereld. Ja, net als in de autowereld is dat in de vliegtuigwereld ook hetzelfde. Wij wachten bijvoorbeeld bij de PC-12 al meer dan 14 maanden nu op een datacommunicatiebox voor de Siepel DLC.
Nee.
Is gewoon niet leverbaar zogenaamd.
Ja, bizar.
Of ik denk dan van, ze willen dan waarschijnlijk in de toestellen die ze afleveren, willen ze dat boxje wel in hebben.
Ja.
Alleen wij zaten net in een periode dat dat ding niet leverbaar was. Dus dan moet je volgens mij gewoon echt onderaan de stapel, word je dan...
dat is niet normaal.
Gelegd, maar bizar dat nog steeds is. Ja. Maar we gaan volgens mij heel veel leuke kijkersvragen
zeker. Dat is het hele doel van vandaag.
Ja, want we hadden een beetje een achterstand. En ook excuses voor alle luisteraars die ons vragen stellen en denken van...
beantwoorden ze überhaupt
Bart en Geert, doen jullie ook nog wel eens wat? Het zijn er best wel heel veel. En
ook.
Sommige vragen die beantwoorden we ook wel eens gewoon in de DM zelf aan mensen of per e-mail. Alleen we vinden het vooral ook leuk om de vraag van de luisteraars natuurlijk ook in de uitzending te doen. Zeker. En soms moeten we even wachten, want dan hebben we een thema-uitzending waarvan we denken... Hey, die vraag kunnen we er heel goed in. Maar we hebben nu best wel een hele stapel met algemene vragen... of waar we niet gelijk direct iemand een gastspreker voor hebben. Dus we dachten, het is toch sowieso een beetje een rare week. Laten we maar gewoon even een mooie uitzending
doen. Ja, zeker. Ja, en dat is ook heel leuk. Ik vind het wel leuk, want dan gaan we een beetje van hot naar her. En dan is het wat...
Precies. Dus ook voor alle luisteraars, wil je een vraag stellen? Je mag ze altijd stellen. Het kan soms zijn dat je niet gelijk binnen 24 uur of binnen een week antwoord geeft. Maar in principe beantwoorden we alle vragen.
Zeker.
Maar zoals jullie weten natuurlijk, wij doen ook nog allerlei dingen ernaast. Hoe leuk we podcasten ook vinden. Dus soms kan het even duren voordat we ieders vraag kunnen beantwoorden.
Nou.
Ja, zullen we gewoon starten?
Ja, zeker. Ja. Ik denk de eerste vraag voor jou dan. Want nou, die zit ook al een tijdje op de plank.
Zeker.
We zijn de hele tijd van, ja, we gaan hem antwoorden.
Ja.
Maar nu komt hij al. Ruben de Jong.
Ja.
Hij, eigenlijk een vraag aan jou, Geert. Van, ik heb deze zomer mijn PPL gehaald. Dus afgelopen zomer al.
Ja.
In Hongarije en momenteel aan het vliegen door Nederland.
Ja.
Echter ben ik van plan om aankomende zomer ook door Europa te gaan vliegen. Heb destijds een vliegtuig kunnen huren voor 1 tot 2 weken. De vraag voor jou is dus, heb je destijds ook een vliegtuig kunnen huren voor 1 of 2 weken? En zo ja, bij welke vliegschool? En daarnaast was ik benieuwd waar je instrument rating hebt gedaan.
Ja.
En hoe die bevallen is.
Nou,
dat zijn 6 vragen. Nee, joh.
Meerdere vragen.
Ja, zeker.
Nee, kijk, sowieso 1 ding wat ik sowieso heel goed vind, is als mensen een PPL gehaald hebben, ga ermee op buitenlandtrip. Ik vind serieus, ik heb zelf natuurlijk mijn PPL ooit in 2016 gehaald.
Ja.
Jij hebt het natuurlijk al heel anders gehad. Je hebt een integrated course gedaan.
Ja, inderdaad.
Alleen wat je vaak niet leert in de PPL-courses, of eigenlijk niet standaard, is veel naar het buitenland vliegen. Tuurlijk, je doet een grote overland. Ga je naar 3 velden in Nederland.
Ja.
Dat doe je ook vaak solo. Maar echt op pad gaan naar het buitenland, ja, dat is echt wel anders. Weet je, daar komen andere dingen bij kijken. En ik merk toch een beetje, en dat zie ik veel bij mensen die hun PPL gehaald hebben en die echt wel enthousiast zijn en die ook lekker kunnen vliegen, maar een soort angst ontwikkelen om naar het buitenland te gaan. Dus juist heel goed, als je een PPL hebt, ga gewoon naar het buitenland. Ik ga zo meteen nog wat tips geven.
Ja.
Maar ook, vaak hebben vliegscholen, die organiseren vaak ook wel buitenlandtrips. En dat doen ze soms ook voor leerlingen. Maar soms doen ze het ook meer gecombineerd met mensen die al een PPL hebben, die een buitenlandtrip gaan doen. Echt, als je bezig bent met je PPL, probeer mee te gaan op dat soort trips. Ik heb dat vanaf het begin gedaan. Ik zat bij Vliegschool Hilversum. Die ging in het begin veel naar Duitsland, maar ook naar Frankrijk. Ik heb daar zo verschrikkelijk veel geleerd. Je komt op velden waar je nog nooit geweest bent.
Mm-hmm.
Je bent in het buitenland. Het gaat soms net even anders. En het leuke is, en wat is nou het mooie aan je vliegenbuffet hebben, dat je die vrijheid hebt om gewoon overal te gaan en staan waar je wil. En dat gaat verder dan alleen maar die Nederlandse grens. En natuurlijk hoe mooi Texel ook is om naartoe te gaan. En al die andere leuke veldjes die we hebben, Seppen en noem het allemaal maar op. Maar naar het buitenland, ja, dat is juist het toffe ervan. Of je nou zelf gaat of met vrienden, andere vliegers of je gezin. Dus probeer er, je moet op een gegeven moment er gewoon overheen. Dus, en ook als ze het niet aanbieden bij je vliegschool, ik zou gewoon proberen een keer aan je instructeur te vragen. Die vinden dat ook leuk van, joh, zeg eens, kunnen we niet gewoon 2-3 dagen gewoon op pad? Gaan we gewoon een toertje doen, kan je en heel veel vlieguren maken. Plus, je komt vaak op heel veel verschillende velden. En daar leer je zo onwijs veel van, ook voor je vluchtplanning. Alleen de tegenstrijdigheid zit er ook in, want dat komen we eigenlijk een beetje bij de vraag. Hoe heb je het gedaan om 2 weken een toestel te hebben? Nou ja, ik had de luxe dat ik na mijn PPL geparticipeerd heb in een groepje met een Cirrus, met 6 andere mensen.
Ja.
En het voordeel daarvan is dat je bent met 6 eigenaren. Het toestel wordt veel minder bevlogen dan met een vliegschool.
Mm-hmm.
En iedereen gaat juist in zo'n constructie met een eigen toestel, omdat hij het tof vindt om tripjes te maken.
Ja.
En vaak bij een vliegschool is dat toch lastig. Want wat is het leuke aan een tripje maken, is ergens naartoe gaan, daar dan ook een nachtje slapen, soms een heel dagje helemaal niet vliegen. Weet je, ik heb het heel veel met mijn vriendin gedaan en ook met mijn gezin. Ja, die willen niet iedere dag vliegen. Alleen een vliegschool, die heeft natuurlijk toestellen. En,
net als een airline,
je wil dat ze zoveel mogelijk vliegen, want dan leveren ze geld op. Dus de meeste vliegscholen, en dat snap ik ook heel goed, want dat is gewoon een tegenstrijdigheid. Ja, die vinden het dus lastig om een toestel 2 weken uit te sturen, mm-hmm, terwijl die niet iedere dag 6 uur maakt. Weet je, dat is voor hun gewoon inkomstenderving.
Ja, inderdaad. Maar ik weet wel, toen ik heb dus ook nog heel even op Hilversum gevlogen.
Uh-huh.
Zij waren er best wel flexibel in.
Tuurlijk.
Toentertijd. Ik weet niet hoe het nu zit.
Nu is het vooral ook bij een vliegschool als Hilversum. Daar gaat het gewoon hartstikke goed. Dus ze hebben gewoon heel veel aanvraag voor lessen. En daar heb je gewoon toestellen voor nodig om dat te doen. Maar vaak als je het van tevoren weet en als je het een beetje goed overlegt met een vliegschool, dan is dat vaak wel een mogelijkheid. Plus, soms kan je met een vliegschool ook zeggen van, joh, luister, ik wil best een fee per dag betalen. Ook al vlieg ik niet, dan heb je wel iets van inkomsten, zodat je er samen uitkomt. Want normaal natuurlijk bij een vliegschool reken je eigenlijk vaak alleen maar hopstijd af.
Ja,
dus
gewoon
echt vanaf het moment dat je gaat vliegen totdat die motor weer uitgaat. En als die stilstaat, dan verdient de vliegschool daar helemaal niks aan.
Nee.
En maak ook met een vliegschool vaak goede afspraken over brandstof. Vaak huur je een toestel natuurlijk nat, zoals dat heet bij een vliegschool. Dus inclusief de brandstof. Alleen dat is vaak berekend natuurlijk op het brandstoftarief wat geldt op het veld waar de vliegschool zit.
Ja.
Die hebben daar vaak ook nog weer een speciale korting. Dus vaak zal de vliegschool zeggen, nou, hartstikke goed, weet je, je mag hem huren. Maar we verrekenen wel het verschil. Dus als, weet ik veel, als een toestel op afgas loopt. En je betaalt tegenwoordig misschien wel bijna €3 voor een liter afgas. En het kan zijn dat als je in het buitenland bent, dat je misschien nog om 40 cent meer betaalt. En vaak kan je ook...
Op die manier.
Dus zal die vliegschool zeggen, is prima, maar je mag het huren. Maar het verschil met de brandstof moet je wel bijleggen. Wat ook een fair iets is.
Ja,
en wat natuurlijk een optie is ook om te doen. Je hebt een aantal platformen, we zullen het even in de show notes zetten. Waar je vliegtuigen van particulieren kan huren. Dat is vooral in Duitsland populair. Alleen ja, voor als Nederlander maakt het niet zo heel veel uit om bijvoorbeeld ook naar Duitsland te gaan. Let wel even goed op met de verzekering. Vaak die platformen dekken dat ook. Alleen je hebt natuurlijk heel veel mensen die hebben een toestel en die vliegen er zelf misschien ook maar 100 uur per jaar op. Mm-hmm. Dus die vinden het prima om zo'n toestel uit te huren. Die hebben vaak wel de eis van, ik wil wel dat je bijvoorbeeld even met een instructeur die ik ken even een middag vliegt. Om zo'n toestel.
Op zich ook logisch.
Ja, vaak zie je natuurlijk ook dat toestellen van eigenaren zijn vaak net iets moderner dan bij vliegscholen. Ik ken veel vliegscholen, hebben ze hartstikke leuke vloot, maar het is vooral heel veel basic six. Dus qua instrumenten en de radio's zijn ook niet altijd het nieuws van het nieuwste. En vaak wat je kan huren is vaak een glass cockpit. Probeer wel echt gewoon dan misschien een dag of twee die transitie te maken daarop. En natuurlijk de optie is, maar dat is gelijk ook wel weer een veel kostbaardere manier. Je hebt bijvoorbeeld op Lelystad heb je Diamond Flyers zitten. Ja, dat is die hebben twee toestellen, maar daar participeren wel 40 mensen in. Alleen daarin is het ook de mogelijkheid om dus voor een langere tijd een vliegtuig mee te kunnen nemen. En zo heb je meer van dit soort groepen. Ook als je met je de magazines piloot een vliegtuig bijvoorbeeld in elkaar in de gaten houdt. Daar zie je vaak van dat soort groepjes in. Op Rotterdam weet ik ook, zijn er een aantal groepjes die in Cirrussen zitten. Ik heb zelf altijd een Malibu gehad, altijd met meerdere personen. Sowieso, als je een vliegtuig koopt, ik zou het altijd met meerdere mensen doen. Los van dat het goedkoper is. En ook al kan je het allemaal betalen. Het is ook leuker, want je vliegt met elkaar. Je houdt elkaar scherp.
Het is gewoon gezellig wat je zegt.
Ja, en het is ook gewoon goed. Hè? Kijk, een vliegtuig moet in principe gewoon vliegen. Ja. Als hij stilstaat, dat is niet goed voor een toestel. Dus ik ken mensen die hebben een eigen toestel en die staat soms rustig 3 maanden stil. Dat is niet goed voor een toestel. Dat is ook niet goed voor de waarde van je toestel.
Nee.
Of het nou een oude Cessna is of een gloednieuw toestel. Toestellen moet je vliegen, dan blijven ze lekker. Is net met oude oldtimers. Je moet er af en toe even mee. Mee rijden. Ja, we zitten nog steeds bij die vraag. Wat had hij nog meer gevraagd?
Heb je dus tijd? Oh, waar heb je instrument rating gehaald?
Oh, mijn instrument rating. Ja, dat heb ik dus licht een beetje in het verlengde. Want ik had dus de luxe dat ik na mijn PPL die ik op Hilversum heb gehaald, heb ik geparticipeerd in een Cirrus. En op die Cirrus heb ik gewoon met een instructeur getraind voor mijn instrument rating.
Ja.
Ik heb in eerste instantie die Cirrus waar ik in participeerde, dat was toen nog, nu zijn de regels wat anders, die was op Amerikaans call sign vloog ik die. Dus ik heb in eerste instantie ook een Amerikaanse instrument rating gehaald. En later heb ik die weer moeten converteren. Dat moet ook eigenlijk sinds 1 juni jongsleden mag niemand meer...
Je zit wel lekker in de...
Ja, mag niemand... Ja, mag niemand meer op puur alleen maar Amerikaanse brevet in Europa vliegen. Dus je moet hem converteren ook naar een EASA-brevet. Je hebt een aantal manieren hoe je dat kan doen. Ik moet zeggen, het is moeilijker om van de Amerikaanse, van een FAA-brevet te converteren naar een EASA-brevet, want je moet een deel theorie weer opnieuw doen. Andersom, van EASA naar FAA is ietsje makkelijker, ondanks dat je ook nog wel een stukje theorie moet doen. Maar ja, je mag helaas niet meer. Er zijn jaren geweest dat je volledig met Amerikaanse brevetten hier gewoon mocht vliegen. Sowieso vind ik dat altijd lastig, want ja, we gaan ervan uit dat helemaal de FAA, Amerika is het vliegland ter wereld.
Ja, inderdaad.
De FAA is ook eigenlijk een beetje leidend als het komt op luchtvaartwetgeving aan. Maar ja, toch zeggen de Europeanen, prima, we willen toch dat de vliegers hier, als ze Europees zijn en hier rondvliegen, ook met een Amerikaans toestel, ook een EASA-brevet willen hebben. Het geldt overigens niet voor als je een ATPL hebt, maar dat is een ander verhaal. Dus ja, dat is hoe ik mijn instrument rating heb gehaald. Dus ik heb gewoon gevlogen op de Cirrus.
Ja.
Met een instructeur, FAA-instructeur, maar gewoon in Nederland. En vervolgens is er toen een Amerikaanse examinator gekomen. Is tegenwoordig ook allemaal weer wat anders. Die was meneer Tom Houston. Die was voor Europa verantwoordelijk. Die zat in Norwich en die reisde eigenlijk heel Europa rond om piloten Amerikaanse brevetten af te nemen. Nu mag hij het straks weer doen, maar er is even een tijd geweest, omdat EASA en de FAA hadden gewoon een beetje mot met elkaar over die conversies. Die vonden elkaar niet zo heel
in de luchtvaart
tof meer. En dat was met name omdat ja, de FVA zei van wat, jullie vinden dat onze vliegers minder goed zijn opgeleid. Want ja, ze stelden allemaal strengere eisen aan de conversie dan dat zij dan de Amerikanen deden. En dat zit hem vooral in het stuk theorie. Weet je, Amerikaanse opleidingen zijn heel erg op competence-based gedreven. Tuurlijk, daar zit een groot stuk theorie in. Maar ze zeggen ook, ja, weet je, er zit in de, als je in Europa een instrument rating wil halen, dan zit je bijna op het niveau waarin je dat doet voor een CPL of ATPL. Daar zit niet, zit wel wat verschil in qua vakken,
nee, dat klopt,
maar ook weer niet zoveel verschil. Mm-hmm. Alleen de Amerikanen zeggen, ja, er zit zo verschrikkelijk veel theorie in die je eigenlijk totaal niet nodig hebt en waar je geen betere vlieger van gaat worden, waardoor we eigenlijk veel meer ruis creëren, waarin we veel beter kunnen zeggen, we gaan ons veel meer focussen op veel meer competence-based theorie ook. Dus het Amerikaanse instrument rating examen is één examen. Je krijgt uit mijn hoofd 100 zoveel vragen en that's it. Terwijl in Nederland moet je daar gewoon meerdere vakken voor doen of binnen EASA. Dus ja, ik heb dat gehaald toen met die Amerikaanse instructeur. Zo heb ik mijn instrument rating gehaald en later heb ik die dus omgezet. Maar ja, toen moest ik alsnog weer met een Nederlandse instructeur het allemaal weer zelf doen. Heb ik ook nog weer theorie moeten doen om het te doen. Maar ook alleen maar leuk, weet je, houd je ook wel weer scherp daarin. Ja, en vooral, ja, ik nogmaals, ik kan het alleen maar aanmoedigen. Ga alsjeblieft, als je een PPL hebt, ga tochten door Europa maken. Of je het nou in het begin doet met een iets ervaren vlieger, of doe het in een groep met andere vliegers die het vaker hebben gedaan, kan je het samen de vluchtvoorbereiding doen. Maar ook, weet je, je moet ook het vertrouwen hebben. Plan het goed, weet je, Sky Demon, dat soort apps kunnen je al zo verschrikkelijk goed helpen om door Europa te komen. En met name als je natuurlijk VFR doet, heb je veel meer te maken met airspaces waar je omheen moet, niet doorheen moet. En ook gewoon, ja, ik heb zoveel vliegers gezien die dan bijvoorbeeld een vluchtje gaan doen naar het buitenland, maar alles plannen dat ze precies om iedere TMA, CTR heen gaan. Daardoor wordt de route een stuk langer.
En als je het vraagt, kun je er vaak gewoon doorheen.
En B, het is niet eng, weet je. Als je gewoon helemaal in Duitsland, al wil je door de grootste CTR's heen, al wil je door Frankfurt heen, noem het allemaal maar op, het is vaak gewoon mogelijk. En je kan er altijd nog omheen, als het moet. Dus probeer dat te doen. Kijk natuurlijk wel altijd heel goed naar het weer. Weet je, als je via VAR vliegt, je wil niet in omstandigheden komen dat je in IMC terecht komt. Of dat je straks op 700 voet een uur lang van A naar B moet. Daar heb je helemaal geen zin in. Dus begin gewoon als je zeker weet van oké, ga niet op het begin gelijk op het randje, maar doe het gewoon op een dag dat je weet, joh, het is hartstikke mooi, KVOK. De TAF laat zien dat het nog de hele dag allemaal prachtig weer gaat zijn. Ja, en dan, ik weet nog, ja, een van mijn eerste vluchtjes die ik deed was op mijn verjaardag, ging ik naar Berlijn toe.
Prachtig, toch?
Gewoon via VAR en dat ging eigenlijk hartstikke prima. En dat geeft je ook op een gegeven moment het zelfvertrouwen om het
te
doen.
Om verder te gaan.
En het is een beetje met autorijden. Ik ken ook mensen die halen hun rijbewijs en vervolgens rijden ze minimaal. En ja, dan wordt het steeds moeilijker totdat ze bijna een soort angst ontwikkelen.
Ja.
En datzelfde zie ik bij veel PPL vliegers. En het maakt het zoveel leuker, weet je. Nederland is hartstikke leuk om te vliegen. Maar ja, vliegen is ook gemaakt om gewoon te reizen naar A naar B te gaan. Plus, veel mensen die een PPL halen, die hebben een gezin. Het is veel leuker om je gezin erbij te betrekken.
Ja, super.
En je gezin die heeft het op een gegeven moment ook wel gezien om continu maar dat rondje om de kerk te vliegen.
Ja,
in Nederland.
Ook, ja,
maar als je ze meeneemt voor leuk naar een Duits Waddeneiland, voor een weekendje weg. En tuurlijk, weet je, het vliegen kost wat geld, maar daar is het echt niet duurder als je er normaal een weekendje naartoe gaat. Hoe cool is dat om gewoon je gezin lekker in dat vliegtuig te laden en naar Juist te vliegen, of dat soort mooie, of Silt, of dat soort leuke eilanden. Ga je naar Frankrijk toe, naar een leuk veldje, of naar België. Ja, het maakt allemaal niet uit. Ja, er zijn zoveel leuke bestemmingen. En in het begin, mijd die grote velden. Weet je, via VAR, je hebt er niks aan om naar een groot commercieel veld te gaan.
Nee, maar dat is ook niet leuk.
Nee, en je bent toch via VAR. En vaak naast al die grote steden, al wil je gewoon naar een grote Duitse stad, ja, daar ligt altijd ook vaak wel een klein via VAR veld naast.
Ja, altijd.
Het is veel makkelijker. Het is allemaal gemoedelijk. Het is, ja, in de in de general aviation, ik maak alleen maar mee dat mensen heel aardig zijn. Ik heb vaak genoeg ergens gestaan dat ik een probleem had. Of dat mijn vluchtplan niet goed werkte. Of dat ik een technisch probleem had. En altijd is er wel iemand die je uit de brand helpt. Of zegt, oh joh, ik bel die en die wel even. Ik help je wel even. En het allerbelangrijkste wat ik geleerd, ik heb heel veel VFR gevlogen door Europa. Als je ziet dat het weer slecht wordt, ga niet doormodderen. Maar kies gewoon de veilige optie. Als je ziet, oké, ik ga straks in de shit komen. Kijk op je kaart. Wat is een mooi veld waar ik nu naartoe kwam? Naar de grond, landen, rust. Daar even afwachten. Inderdaad. Je kan altijd weer verder. Is ook een beetje onderdeel van het avontuur. Maar probeer nooit te ontwikkelen van... Ja, dat je een soort voor jezelf hebt. Ik moet naar die eindbestemming komen. Want als je dat doet, ja, dan kan het ook wel eens fout gaan. En dat is helemaal niet relaxed. Ook niet voor de mensen waarmee je bent. Niemand heeft zin om met zijn gezin te zitten, billen knijpend. Terwijl het onweer aan de linkerkant ontwikkelt. En je denkt, shit, ik kan alleen nog maar naar rechts. Maar daar is, ja, daar is IMC. Ja, of de grond komt steeds hoger. Want we komen in een beetje heuvelachtig terrein. En ik zit al op 1000 voet. Echt. Ja, dat wil je gewoon vermijden, dat soort stress. Dus ja, ik kan hier een hele uitzending
volgen. Ja, ik werk het aan. Ja, maar je vertelt het al met heel veel plezier en heel veel passie.
Ja.
Dus dat is superleuk. Dus ja, Ruben, ga lekker vliegen.
En doe het vooral. Nou, hij heeft al zijn PPL, dus hij hoeft het niet meer te doen. Maar het is ook helemaal niet gek om een wat meer ervaren vlieger een keer mee te nemen. Dat is ook heel leuk. Om dat soort tripjes te doen. En nou, binnenkort komt bijvoorbeeld weer de Aero in Friedrichshaven eraan. Een hele grote, eind april is dat, of medio april, grote vliegtuigbeurs. Dat zijn ook hele leuke tripjes om naartoe te gaan. En er is vast wel een andere ervaren vlieger die mee wil. Of een instructeur die je kent, waar je een beetje goed mee kan. Ja, dat werkt goed. En er zijn ook heel veel oude rotten. Hè? Joh, je moet eens weten, met name, ik kom ze wekelijks tegen, mannen die bij de KLM gevlogen hebben. Op een 62 met pensioen gaan. Maar stiekem het nog heel leuk vinden om af en toe even een keer zo'n mooi tripje mee te maken.
Ja, is toch prachtig?
Ja. Dus
ja. Lekker vliegen.
Lekker vliegen.
Inderdaad. Maar daar is ook een hele podcast voor.
Daar is ook een hele podcast.
Lekker vliegen en alles om het vliegen heen. Ja, mooi antwoord. Ik denk dat Ruben hier zeker wat mee kan, toch?
Ja, en anders mag hij altijd nog een keer een DM'tje sturen, bellen. Maakt allemaal niet uit.
Kijk, top. Volgende vraag, Jasper. Je ziet piloten vaak autopilot B gebruiken, dus Bravo in plaats van Alpha. Vooral in de Boeing 737. Waarom doen zij dit en wat is het verschil tussen de twee?
Nou, dit is echt een vraag voor jou.
Ik dacht, jij gaat beantwoorden, Geert. Nee. Ja, op de 737 hebben we twee autopilots, dus Alpha en Bravo. Hoe ze het eigenlijk hebben onderverdeeld, Alpha gebruikt de gezagvoerder vaak. Dus aan de linkerkant, die vaak links zit. En Bravo gebruikt de first officer vaak. Dus voor het begin van de vlucht spreek je af wie is deze vlucht pilot flying. Dus die doet vliegen. En de ander wordt pilot monitoring. Dus die zorgt voor communicatie en alles eromheen. Als het dus de first officer is die de vlucht maakt. Zodra hij de autopilot erop zet, gebruikt de autopilot Bravo.
Ja, zo eigenlijk gewoon degene die monitoring is, die bedient ook de autopilot.
Nee, gewoon de pilot flying.
De pilot flying, die bedient de autopilot.
Ja, die bedient de autopilot, inderdaad.
Ja, precies. Ja. Want als het zo is, jij krijgt een... Zo doen wij het eigenlijk ook. Ik vlieg natuurlijk niet officieel in een multi-omgeving, multi-crew omgeving. Maar stel, jij krijgt een klaring. Heading 320, climb to flight level 180.
Ja.
Dan zet in principe degene de pilot flying dat in de... autopilot.
Ja, inderdaad.
En degene die monitort, die checkt dat dan.
Ja, die checkt dat inderdaad. Precies. Die checkt gewoon of je het goed hebt gedaan.
Precies.
Om gewoon te confirmeren van, hey, gaan we niet nog hoger of lager of heb je het goed begrepen?
Ja, en met jullie is het ook nog gekoppeld aan, jullie hebben ook meerdere EDAHARS channels, denk ik, in het toestel zitten.
Welke?
Ja, een EDAHARS channel, dus zeg maar de volledige sensoren. We hebben gewoon een linker systeem en een rechter systeem.
Hebben wij ook inderdaad.
Maar is dus het ook links, nog rechts, zo dat...
Maar dat zit weer rechts, de rechter systemen, dus de PitoTube enzovoort, die rechts zitten, als ik het goed zeg hoor. Anders moeten we het er maar uitknippen. Ja. Om het zo in elfen, we zeggen niet. Die zijn dan voor Autopilot Alpha en die links zitten, dus de systemen, dus de PitoTube, de TAT-probe enzovoort. Die zijn weer voor autopilot Bravo. Dus
het zit cross,
ja, precies, cross koppeld.
Precies. Maar dat hebben wij natuurlijk ook erin zitten. We hebben twee volledig, hebben jullie ook volledig onafhankelijke systemen. Dus ja. Je hebt twee pito's zitten die helemaal onafhankelijk zijn. Mm-hmm, twee angle of attacks. Ja. Twee statische poorten minimaal. Ja, inderdaad. Of meer zelfs.
Ja. Dat zijn al die buisjes die aan de zijkant van de cockpit... eigenlijk niet onder de zijkant van het vliegtuig... van onder de cockpit ziet zitten.
Precies. Dat, en heb je ook nog wel eens storing op de autopilot?
Ja, af en toe. Het kan gebeuren dat een van de autopilot het niet doet bijvoorbeeld. Ja. Dan vlieg je met de andere autopilot.
Ja, maar dan kan het dus wel zijn, stel... degene die links zit, die is ook, zeg maar, pilot flying.
Soms doen we dat wel. En heel soms zeg je gewoon van, nou, we hebben toch maar één autopilot. Dus dan moeten we die ene gebruiken. En dan maakt het niet uit wie er vliegt.
Ja, precies. Dus, ja.
Het komt vrij weinig voor. Omdat je natuurlijk ook regelgeving hebt dat je twee autopilots moet hebben. En stel, je vliegt in echt slechte weerscondities en je moet een automatic landing maken, dan heb je twee autopilots nodig.
Ja, precies. Dat is ook inderdaad...
Dan wordt het een lastiger verhaal.
Ja, want wij in de PC-12 hebben in essentie één autopilot zitten. Dus er zit ook maar één paneel. Jullie kunnen het aan beide kanten volgens mij in doen. Alleen ik kan dus wel zeggen wat hij als input moet gebruiken. Dus of die dus de linker of de rechterkant gebruiken.
Nee, we hebben echt inderdaad twee aparte.
Maar het zijn autopilots. Het zijn geen twee. Jullie hebben gewoon twee fysieke.
Ja, knoppen systemen eigenlijk. Ja.
En kan je dat dan ook nog linken aan elkaar? Stel je wil heel snel overzetten van A naar B, dat die wel dezelfde waardes erin heeft?
Ja, zeker. Okay. Hij pakt gewoon de waardes over. Dus stel autopilot B is engaged, dus die staat aan. Maar je besluit dat autopilot A om wat voor reden ook aan moet. Klik je gewoon op autopilot alpha. En dan binnen een aantal seconden switcht hij gewoon over. En dan zie je het knopje ook licht.
Ja, dan master sleeft hij als het ware ook.
Inderdaad.
Die,
ja, en dan pakt hij alle waarden ook gewoon mee. Dat, dus dan gebeurt er... Je controleert het wel. Maar in principe zou er niks moeten gebeuren.
Ja, tof.
Ja, dus ja, ik denk, je ziet het vaak gebeuren. Ik denk, ja, misschien is dat... je ziet dan de first officer vaak vliegen, denk ik. Ja. Ik denk daarom autopilot Bravo.
Ja.
Dus, volgende vraag. Janomiek, die zei... landing ging als een trap. Viel een stuk naar beneden en een stuk recht en daarna weer. Dus ja, eigenlijk een soort traptreden.
Ja.
Geen prettig gevoel. Is dit een speciale manier van landen? Was met de SCS naar Stockholm.
Ja, lastig te zeggen, maar het klinkt een beetje als dive and drive. Wat de Amerikanen doen in Europa, werken we heel vaak als je een approach hebt. Dan willen ze eigenlijk dat je heel mooi constant descent final approach, CDFA, zoals ze dat noemen, inderdaad. Staat ook op de kaartjes. En dat is eigenlijk dan de bedoeling. Kijk, vaak in een nadering richting de daadwerkelijke landing. Ja, dan moet je van een bepaalde hoogte en dat ga je vaak in een soort trapsgewijs.
Ja, step descent doe je.
Ja, een step descent. Alleen vaak, dat krijg je natuurlijk ook, die controllers doen heel erg hun best om maar dat in een heel mooi 3 graden glijpad bijna van boven te zijn. Dus
en dat hebben
we
geleerd in de vorige podcast.
Precies, dat hebben we natuurlijk ook geleerd in de vorige podcast. Dat je dus niet in één keer heel hard naar beneden moet, dan weer een stuk recht uitvliegen, dan weer een heel stuk naar beneden, dan weer rechtuit vliegen. Alleen, ja, ik merk ook nog wel eens, soms gebeurt het wel eens, maar dat is vaak als het heel druk is of dat er iets gek zit. Bijvoorbeeld, laatst vertelde ik natuurlijk over die luchtballonnen.
Ja.
Dan werd ik dus ook in stapjes continu gekleerd.
Ja, op die manier.
Maar ja, het kan ook. Ja, wat ik zeg, ik weet niet waar deze vlucht heen ging, maar het klinkt gewoon als een SAS, Stockholm, dus Stockholm. Ja. Dus dat daar is het dus normaal constant descent final approach.
Lijkt me ook.
Behalve als er bijvoorbeeld ook wel eens militair verkeer is met helikopters, dat ze het in stapjes moeten...
Maar ook een view een stuk naar beneden. Misschien turbulentie dan?
Ja,
of
dat zou ook niet kunnen. Als je echt gevoel hebt, ik view erg naar beneden. Ja, dat is vaak als het heel turbulent is. Want ook al ga je dat steeds aflevelen. Dus dat betekent, stel je begint op, ik noem maar wat, 20.000 voet.
Ja.
Laat je zakken naar 15.000 voet. Vlieg je weer een stukje rechtuit. Mm-hmm. Dan vervolgens van 15.000 voet bijvoorbeeld naar 9.000 voet. Weer een stukje rechtuit. Nou, zodat je helemaal uitkomt. Vaak een approach begint vaak op 2.000-3.000 voet boven de grond.
Mm-hmm.
Daar begint vaak de ILS. Soms ietsje hoger laten ze inzakken. Maar dat is denk ik de enige reden die ik me kan doen. Maar ja, je kan het beste ook even op Flight Radar kijken. Want daar kan je het vaak zien. Ook kan je heel mooi dat profiel zien, dat verticale profiel. En dan kan je dus ook zien, sowieso altijd leuk om naar je vlucht even te kijken. Oké, hoe gingen we nou precies? En soms moest je nog extra rondjes vliegen. Dan kan je vaak heel mooi op de kaart zien. Dus vaak als je het vluchtnummer toetst in Flight Radar, dan kan je dat heel mooi zien. Daar kan je dus ook zien, oké, ging je dus heel getrapt naar beneden? Of ja, als dat gewoon een hele mooie rechte lijn is, maar het voelde alsof je heel erg door elkaar geschud werd.
Ja.
Ja, dan kan het zijn dat het uiteindelijk turbulentie geweest is.
Ik denk het, ja.
Ja. Ja, moeilijk te zeggen.
Ja, moeilijk te zeggen, Janouk.
Maar geen standaard procedure in ieder geval.
Nee. En het is ook more fuel efficient natuurlijk. Als jij gewoon in 1-3 graden glijpad naar beneden gaat.
Absoluut. En dat is natuurlijk ook een belangrijk waarom ze dat doen. Bij jou natuurlijk idle, want jullie moeten natuurlijk heel van tevoren remmen. Bij mij,
zeker.
Wij houden juist het gas er vaak gewoon nog helemaal op om lekker snel te gaan.
Ja, zeker.
Maar wat wij nog wel eens hebben, en dat is vaak als we vanaf kleinere velden weggaan, dan duurt het even voordat ze ons ertussen kunnen proppen, als het ware. Ja. Dus dan heb je wel eens, dan stijg je op en dan moet je bijvoorbeeld een heel lang stuk eerst op 3000 voet blijven. Mm-hmm. En vervolgens klaar is je naar 5000 voet. Bijvoorbeeld, ik heb dat ook vaak als ik bijvoorbeeld richting Londen ga vanaf Rotterdam. Ja, dan zit je natuurlijk heel dicht ook bij alle Schiphol verkeer. En dan gaat het soms heel erg in stapjes. Laat ze eens naar 3000 gaan, 5000, 8000. En dat geeft hij het ook wel even aan, hoor. Dan zegt hij van expect step climb bijvoorbeeld.
Ja, dan,
en soms gaat het letterlijk met 1000 omhoog.
Naar beneden.
Ja, of naar beneden.
Maar dat is vaak
omdat het gewoon dan heel druk is. En omdat ze dus veel rekening moeten houden met de separatie tussen de toestellen. Het liefst heb je natuurlijk dat gewoon je bijna in één keer naar je kruishoogte.
Dat is het meest efficiënt.
Efficiënte.
En het gaat ook het snelst.
En het gaat het snelste, lekkerste voor de passagiers ook. Mm-hmm. Kan zo snel mogelijk dat riemen vast zijn ook nog een keer uit.
Ja, kan iedereen eruit.
Kan iedereen lekker gaan plassen. Maar het hangt er helemaal vanaf vaak hoeveel verkeer er omheen zit.
Oké, top. Ja. Weer een mooie vraag, denk ik. We hebben ook nog heel veel vragen met betrekking tot de simulator gekregen. Ik kreeg Florian die vroeg, wat gebeurt er als je crasht?
In de simulator? Ja. Of in het echt?
Ja, nee, in de simulator. Ja, eigenlijk niet zoveel. We krijgen dan een rood scherm te zien. En daar staat dan, hij gaat eigenlijk automatisch op flight freeze. Dus dat betekent dus eigenlijk dat je hem op een soort pauze zet. Dan geeft hij aan dat je gecrasht bent. En dan moet je eigenlijk het vliegtuig weer positioneren. Dus je zet het vliegtuig weer neer op de baan of je zet het weer neer in de lucht. Maar er gebeurt, hij gaat niet trillen, hij gaat niet allemaal gek doen.
Rook uit de cockpit.
Nee, ook niet. Nee, je kan het wel aanzetten als je wil. Je kan wel een soort crash scenario echt helemaal verzinnen. Wat er wel gebeurt is, bijvoorbeeld je hebt een landing en je hebt een gear collapse. Dus een van de wielen van het vliegtuig breekt bijvoorbeeld af.
Ja.
En het vliegtuig zakt bijvoorbeeld met een vleugel op de baan. Dan hoor je wel het geluid en dan is het vliegtuig echt moeilijk te besturen. Dus een soort crash landing. En dan kan je ook gewoon in het gras terechtkomen en met een soort half bochtje bijvoorbeeld. Maar dan geeft het dus niks aan. Maar als je het vliegtuig gewoon echt gewoon in de grond of tegen het gebouw aan vliegt, dan geeft het gewoon een rood scherm en dan stopt hij. En dan gebeurt er ook verder niks meer.
Ja, dus geen hele heftige visuals.
Inderdaad.
Nee, maar het gebeurt het vaak in een simsessie?
Nee. Ik heb het nog nooit
het is meer dat je soort moedwillig iets geks gaat lopen doen.
Ja, als we dat wel eens doen, dan een klooi zijn er gebeurt
voor
wat.
Voor de grap.
Maar, ja, dan kan het gebeuren, maar dat is het.
Eigenlijk is het niet de bedoeling dat je crasht in de simsessie.
Nee, zeker niet. Vraag van Pim. Mooie baan, met vliegen. Neem ik aan, jij lekker met de PC-12, ik op de 7-3. Hij is benieuwd naar het carrièrepad en of het voor een 40-plusser nog haalbaar is. En het was meer een vraag voor jou. Dus ik denk, kan je als 40-plusser denk nog gewoon je PPL halen?
Je kan sowieso je PPL halen. Sterker nog, je kan ook prima een commercial halen als vlieger. Je moet natuurlijk wel rekenen met een CPL. Bij 65 is het wel helemaal klaar.
Ja.
Het duurt gewoon eventjes voor je natuurlijk überhaupt al je brevet hebt. En wil je natuurlijk echt als een airline pilot kunnen opereren, heb je natuurlijk minimaal 1500 uur nodig. Dat is best veel.
Ja.
En eigenlijk is het, als je dat puur alleen maar zelfstandig moet halen, 1500 uur. Dat is niet te doen. Je moet ergens in een soort van commerciële operatie dat doen. Mm-hmm. Of je nou gewoon net als Maaike uurtjes gaat maken in de Caribbean, mensen van A naar B gaat vliegen. Maar als je dat allemaal zelf moet doen, 1500 uur is heel moeilijk.
Dat wordt veel te veel.
Plus natuurlijk ook voor een airline transport pilot license is natuurlijk ook een eis dat je 500 uur multicrew moet vliegen. Ja, dat multicrew vliegen, dat kan alleen maar vaak in een serieuze
omgeving. En je gaat niet even een Boeing huren bijvoorbeeld.
Nee, precies. Al die simuren zelf maken en een maatje zoeken die dat gaat doen. Dat kan, maar dat is eigenlijk financieel ook niet...
niet haalbaar en is ook niet leuk.
Niet leuk. Ja, het is te doen. Ik ken mensen die gewoon echt wel op een gegeven moment het roer omgegooid hebben. En gezegd hebben, ik denk bij een airline is het moeilijk. Behalve als je misschien zegt, ik wil richting de wat meer exotische plekken, die wat minder populair zijn.
Ja.
Voor piloten moet je toch denken aan het Midden-Oosten.
Ja, bijvoorbeeld daar kan ja, het vaak nog wel.
Waar je dan echt vaak wel ook je hele hebben en houden naartoe moet verplaatsen.
Ja.
Maar dit is zeker mogelijk. Kijk, weet je, ik ken ook mensen die zijn op latere leeftijd begonnen überhaupt met vliegen en die worden enthousiast en die gaan bijvoorbeeld slepen. Dus die gaan van die reclame slepen. En ik ken ook mensen die op latere leeftijd begonnen zijn en die zijn gewoon vlieginstructeur geworden.
Ja, ook superleuk.
Dat
toch?
Is ook hartstikke leuk en daar is een groot tekort aan om dat te doen. En het mooie aan een vlieginstructeur zijn, daar heb je dus niet die 1500 uur eis nodig inderdaad. Die je bijvoorbeeld voor een ATPL nodig hebt. Dus je kan in principe gewoon prima met een CPL. Sterker nog, je kan volgens mij zelfs instructeur zijn zonder CPL, maar de theorie is volgens mij hetzelfde. Maar dat durf ik niet exact te zeggen.
Nee.
Maar ja, weet je, dat is een hartstikke leuke weg. Dat is wel even een investering. Kijk, als jij nu zegt, ik wil nu vlieginstructeur worden, denk ik dat je met alle kosten ook wel ergens rond de 20.000 euro.
Ja, zeker. Het is ook een behoorlijk kostenplaatje.
Zit. Maar goed, daarentegen, weet je, als vlieginstructeur, ja, het verdient niet de wereld. Maar kan je prima een leuk uurtarief verdienen. Het is vaak natuurlijk op freelance basis, ZZP basis.
Mm-hmm.
Maar ja, vanaf daar kan je wel doorvliegen. Het mooiste is natuurlijk als vlieginstructeur kan je vaak heel veel uren maken als je het veel doet.
Ja. Vooral als je bij een school aangesloten
zit. Vooral als je bij een school aan zit, kan je zo. Ja, ik ken mensen die maken gewoon rustig 30 vlieguren in de week.
Mm-hmm.
Nou, dat tikt toch best wel aan. Dus ja, er zijn echt zat mogelijkheden om het te doen. Kijk, als je echt een airline carrière zo wat jij wil, ja, bij wat is de maximale leeftijd waar ze bij KLM nog iemand aannemen?
Ja, 30.
Ja, precies.
Mij, 29, 30. En dan houdt het eigenlijk wel op. Want ja, een carrière duurt best wel lang.
Precies.
Voordat je echt de stap hebt gezet naar een grote vliegtuig en daar gezagvoerder wordt. Dat duurt wel een jaar of 20 minimaal. Ja. Dus ja, ze willen natuurlijk jou ook, een maatschappij, bijvoorbeeld KLM, wil jou zo lang mogelijk aan boord hebben.
Ja.
Omdat dat is voor hun commercieel.
Ja, maar dat is natuurlijk hetzelfde wat natuurlijk bij de luchtverkeersleiding was. Bij Bas,
zeker.
Ja, ze investeren veel in je. Ja, dat doe je niet als je nog maar straks 20 jaar van
bijvoorbeeld,
iemand plezier.
Inderdaad. Nee.
En wat het vooral is, er zijn echt banen genoeg in de luchtvaart.
Ja.
Maar je moet ervoor willen reizen.
Klopt.
Maar dat maakt het ook wel weer handiger soms. Want juist als je richting de 40 bent, dan of je nou wel of geen gezin hebt, is dat makkelijker vaak te realiseren.
Dat wel. Dat
maar je
wel.
Moet natuurlijk wel een partner hebben die daar ook achter staat.
Ja, open voor staat inderdaad.
Om dat te doen. Maar ik zou nooit schromen als je denkt, luchtvaart vind ik mooi en dat is mijn passie. Dan moet je het gewoon
gaan. Ja, tuurlijk. Zeker. Ja. Maar je moet sowieso altijd je passie volgen.
Precies.
Vind ik ook. En Tom en Tom Opdam en Tim Pothof, die vroegen aan jou, zou je ooit willen overstappen naar de commerciële luchtvaart? Zou jij dat?
Of ik dat wil doen?
Ja, jij. Ik vlieg ook commercieel, dus.
Nou, dat zou dan alleen maar zijn dat ik nog meer in het privésegment zou doen.
Ja.
Maar ik zou niet naar een airline, denk ik, willen overstappen. Het is voor mij natuurlijk ook heel moeilijk om dat te doen.
Ook.
Met mijn leeftijd. Of ik moet cargo gaan doen of dat soort dingen. Maar het leuke eraan vind ik dat voor mij vliegen is niet mijn primaire werk.
Nee, zeker niet.
Het is gewoon een soort uit de hand gelopen hobby wat ik op een professioneel niveau doe. Maar ik zou prima bijvoorbeeld wel voor NetJets kunnen vliegen of iets dergelijks, denk ik. Dat zou ik dan nog wel leuk vinden. Ik hou gewoon van die kleine general aviation.
Ja, superleuk toch?
Daar ligt mijn passie ook in mijn hart. Dus dat zou ik nog wel wat meer willen doen in een professionele omgeving.
Dan nog een vraag voor mij. Bart, zou je ooit willen overstappen naar de 777 of de 787?
Nou,
nee, 737, dat is het mooiste vliegtuig dat er is.
Ja, maar er komt natuurlijk een moment dat jij IK gaat vliegen.
Ja, nee, tuurlijk. Heel graag. Lijkt me heel vet.
Ja.
Ja. Maar,
en wat zou dan, wat maakt het je nog uit? Hier heb ik ook 787 in de vloot.
Ja, nee, maar triple en 78 die vliegen ze door elkaar.
Oh, dat is gecombineerd.
Shared, gecombineerd, hoe ze dat ook noemen. Dus ja, heel graag. Maar het lijkt me ook heel vet als de 350 komt. Er komen er twee, maar dan voor cargo. Dus Martin Air Cargo.
Ja.
Maar er is nu een gerucht gaande dat ze ook
passagiers
gewoon als passagiers gaan komen.
Tof.
Dus het is even afwachten. Maar
het is wel even wennen. Straks met de volledig fly-by-wire.
Ja, maar het lijkt me wel heel vet hoor. Want einde van dit jaar, zeg nog goed. Ja, einde van dit jaar krijgen we die Airbus, 321 natuurlijk. Dus dat lijkt me ook heel vet.
Ja.
Dus we kunnen gewoon bieden op plekken.
Oké. Okay.
En voor mij duurt het nog wel eventjes, want alles is in KLM op senioriteit.
Ja.
Dus zodra je nummertje wordt geroepen, dan is het voor jou aan de beurt om een, ja, om een overstap te maken.
En die 321's, die gaan dezelfde vlucht doen als de 73's?
Ja, 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 inderdaad. Dus langzaam worden de 73's vervangen. In 2030 wordt de laatste uitgefaseerd.
Okay.
Dat is het plan tot nu toe.
Ja.
En dan zijn ze allemaal overgenomen.
Dus over 7 jaar is het klaar. Dan. Dus je moet, ja, op, je moet sowieso naar Airbus.
Ja, ja, of naar de triple of 787 als daar plek is op in die tijd.
Want voor jou het meest logische pad, wat is dat dan? Dat je nu eerst gezagvoerder wordt op de 73 en dan weer first officer op een...
Ja, waarschijnlijk is het meest waarschijnlijke pad dat ik gezagvoerder word bij Cityhopper.
Oké, ja. Naar de Embraers.
Ja, en de Embraer. En dan kan ik daarna weer een stap maken als co op de 78 of 777.
Oké.
En dan doorstromen als gezagvoerder.
Klinkt goed.
Ja, dus maar je hebt heel veel verschillende carrièrepaden. Maar op dit moment is dit de snelste weg om naar ICA te gaan en gezagvoerder te worden enzovoort. Maar het kan ook zo weer zijn dat over een paar jaar weer anders is. Dat heel veel mensen juist net gezagvoerder zijn geworden op de Embraer. En dat je bijvoorbeeld door kan als co-piloot op de triple.
Ja.
Dus het ligt eraan, maar het lijkt me heel leuk.
Want natuurlijk van gezagvoerder Embraer kan je ook weer gezagvoerder 73.
Ja, of ja, ook ja, zeker.
A321
zeker, ja, dat kan ook nog, ja.
Ja,
ja, ik heb bijvoorbeeld vorige maand die type rating gegeven. Dat was één jongen of man. Hij was gezagvoerder op de Embraer. En die is na 2-3 jaar is hij nu gezagvoerder 73 geworden.
Ja.
En de ander was een co-Airbus 330. En die was daarvoor gezagvoerder Fokker 170 geweest.
Oké. Okay, ja.
En nu co-Airbus en dan nu gezagvoerder 73.
Maar het is onmogelijk om direct gezagvoerder te worden op een triple.
Ja, dat is onmogelijk. Dat
je,
ja,
moet,
ja,
altijd...
Je moet altijd, ze zeggen altijd het kruisje bij de 77 gezagvoerder,
okay,
of 77 Europa captain zijn geweest. Dus gezagvoerder op een Europese kist.
Ja, maar je kan dus niet van captain 73 naar captain triple.
Dat kan weer wel.
Oh, dat kan wel.
Ja, dat kan weer wel, ja.
Ah, oké. Okay.
Dus, maar vaak gaan jongens die doen een aantal jaar captain 73 bijvoorbeeld, dan worden ze nog co-triple en daarna gaan ze door naar captain triple bijvoorbeeld. Want ja,
eigenlijk heel gek, want dan ga je dus van 4 naar 3 strepen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik ben het ook gegaan, maar ja, dan bij een andere airline.
Maar dat, klopt, je hebt natuurlijk maar wel op hetzelfde toestel.
Ja, dat dan wel weer, op hetzelfde toestel, ja. Dus
dat,
ja, dat is de luchtvaart.
Strepen zijn ook maar strepen.
Ja, dat is het ook. En het ligt een beetje aan het bedrijf. Dus wat traditionelere maatschappijen zoals KLM, Lufthansa, die houden het principe van senioriteit aan. En andere maatschappijen, die stappen er weer wat vanaf en die doen het weer anders.
Ja.
Maar schijnbaar zijn ze er ook weer mee bezig met de vakbond om een soort senioriteitsbetaling te doen. Dus nou, naarmate je langer in het bedrijf zit, krijg je dus meer betaald, want je bent loyaler. Maar dat er wat wordt afgestapt van de posities. Want er zijn ook heel veel mensen bijvoorbeeld die zijn helemaal blij als gezagvoerder 737. En die willen eigenlijk niet naar ICA, omdat ze bijvoorbeeld het slaapritme niet goed aankunnen.
Precies.
Maar als je gezagvoerder op ICA wordt, dus op een triple, dan verdien je ook weer een stukje meer.
Ja.
Terwijl je eigenlijk dezelfde verantwoordelijkheid hebt. Ja, het is een grote vliegtuig, maar je hebt even grote verantwoordelijkheid als een gezagvoerder op een Europese kist.
Ja, ze kijken natuurlijk gewoon naar het aantal mensen.
Ja, daar kijken ze naar. Ja, en dan aan de ene kant denk ik, ja, is dat nou de wens of niet? Maar mag de vakbond uitvechten? Ik ga me daar gelukkig niet mee bemoeien.
Hey, laatste vraagje maar weer. Ja, want jij moet sowieso haasten ook, want jij moet straks
ik moet zo meteen weer gaan vliegen. Inderdaad. Wat is een leuke vraag. Even denken.
Het betekent niet als je vraag er nu niet bij zat dat we die niet meer gaan doen, hè?
Nee, zeker niet.
We hebben gewoon even een selectie gemaakt.
Ja, selectie.
En we zijn bijna alweer een uur verder.
Ja, dat is het. Wij kletsen te veel, denk ik. We zijn allebei enthousiast, denk ik. Vraag voor jou of vraag voor mij?
Maakt niet uit, voor beide. Kies er eentje.
Nou, dit is meer een ding. Timo die wil dat we een aflevering met EPST gaan maken.
Okay,
dus misschien iemand die luistert van EPST. Ja. We staan er zeker voor open.
EPST dus, voor mensen, dus een pilotenopleiding.
Ja, zeker.
Ja. Dus vinden we zeker leuk.
Ja, Ruben, die vraagt nog. Zijn we wel eens op de foto gezet tijdens het vliegen?
Nee, ik ben nog. Je bedoelt mijn toestel van buiten?
Ja, of jij aan het vliegen bent. Ja, zoals Ramon.
Nou
of,
ja, meer
of,
gewoon...
de spotter langs de baan?
Ja, spotter langs de baan heel veel. Als je de meerdere toestellen, als je die ook intypt, dan krijg je daar hele mooie foto's van. Maar die zijn allemaal gemaakt door spotters.
Ja. Maar ook dat jij aan het vliegen bent?
Ja, dan zie je mij in de cockpit zitten.
Oh, lachen.
Ja, ik was laatst nog op Innsbruck mooi gefotografeerd.
Ah, ja. Kijk. Ja. Leuk.
Dat komt wel voor, ja. En je kan dan zelf zeggen, hey, je kan die spotter, zit altijd zo'n knopje op die website van, joh, hey, ik wil de foto in high resolution hebben. Dan kan je hem zelf
privé supervet, toch?
Gebruiken. Maar air-to-air ben ik nog nooit op de foto geweest. Nee. Niet zo mooi wat Ramon deed van de vorige podcast.
Maar we hebben nu het contact, hè?
We hebben nu het contact. Dus wie weet, kunnen we een keer doen.
Zeker.
En wij gaan natuurlijk vaak op de foto, maar dat is meer voor de socials.
Dat is weer wat anders. Ja. Nee, ja, ik ben een keer in mijn Ryanair-periode. Ergens heb ik op mijn MacBook heb ik die foto's nog staan. Ook raampje opengedaan, gezwaaid.
Maar dat dus, was met spotters?
Ja, met een spotter. Nee, het was met een spotter. Die stond bij de baan op het Lansrood. En dat wist ik toevallig.
Vaker ben jij... Ik denk dat jij wekelijks gespot wordt.
Ja, maar dat ik het niet weet, inderdaad.
Want jij gaat natuurlijk niet continu... Het zit heel vaak natuurlijk niet op vluchtnummer, maar het zit op callsign.
Ja.
Dus dan moet je helemaal denken, oh ja, ik vloog nu vandaag de PH, blablabla.
Ja, klopt.
En dan moet je kijken of daar een mooie foto van gemaakt is.
Maar
ook op YouTube zie je ook best wel vaak.
Ja, zeker. Ook.
Tegenwoordig lang niet alle spotters maken alleen maar foto's, maar ook hele mooie filmpjes.
Crosswindlandingen natuurlijk.
Uiteraard. Ja. Sterker nog, als het laatst, gisteren was natuurlijk ook alweer wat uitdagender in deze week op Schiphol.
Zeker.
Dan hebben ze zelfs soms hele livestreams op YouTube.
Staan gewoon aan en gaan. Ja, superleuk. En ik had het laatst ook natuurlijk op de Insta, op de social gezet. Jongens, ik ben deze vlucht aan het doen. Wie gaat er nog een fotootje maken? Maar tot nu toe dan niks gestuurd.
Nee, wat jammer.
Maar ik zal het er vandaag wel weer opzetten. Kijken of iemand uit zijn bed wil komen.
Dus spotterschilden. Ja. Het zou mooi zijn als jullie nog een keer op de foto
kunnen. Zeker. Kunnen we piloten praten. Hey, ik denk dat dat wel een leuke afsluiter is.
Zeker.
Voor deze aflevering. En dan komen de volgende vragen, zoals je zei, die komen binnenkort.
Er komen binnenkort weer. En we hebben weer leuke gastsprekers ook. Dus blijf ze vooral instemmen insturen de vragen natuurlijk.
Zeker.
En
blijf luisteren. Blijf de like knoppen. We hebben trouwens meer dan 100 sterretjes en likes op Spotify.
Kijk, lekker. Ja, goede kant op.
Zeker.
Kijk, de luisteraars, jullie gaan doen het goed.
Ja, dus hartstikke leuk.
Tof. Hey, ik zie jou weer over 2 weken.
Ja.
Heel veel plezier met je tripje.
Ja, zeker. Jij ook met het herstel nog?
Ja. Ik ben hopelijk snel weer
helemaal aan. En dan zien we jou ook weer in de lucht binnenkort.
Yes, komt goed.
Is goed. Dankjewel, Geert.
Doei.